Op het moment dat die vertrouwensrelatie er niet is, dan zul je nooit het gesprek voeren over stressoren, werkgerelateerd, en dan helemaal niet over privé gerelateerd. Dus investeren in die relatie is superbelangrijk. Ik ben Daan de Boer, directeur van vitaliteitsbedrijf Adaptix, en je luistert naar de HR-podcast.
Dit is de HR-podcast van CHRO, HR-praktijk en HR Academy over leiderschap en innovatie in HR. Welkom bij aflevering 82 van de HR-podcast over innovatie en leiderschap in HR. Ik ben Ruud Kouwmans.
En ik ben Twan Al.
Iedereen heeft te maken met de rap stijgende inflatie. Alleen heeft de ene persoon hier meer last van dan de ander. Steeds meer mensen ervaren problemen door de stijgende kosten, en dat zouden zomaar ook uw medewerkers kunnen zijn. En dat is een serieus probleem. Want medewerkers met financiële problemen maken zich zorgen. Ze zijn sneller afgeleid en daardoor minder accuraat. De prestaties van een medewerker op het werk kunnen sterk lijden onder financiële zorgen. Maar uit schaamte verzwijgen medewerkers deze problemen vaak, waardoor je als werkgever niet de juiste hulp kunt bieden. Terwijl je er juist wilt zijn voor medewerkers in zo'n moeilijke periode, om een goed werkgever te zijn en om de prestaties van de medewerker op peil te houden. Kortom, financiële stress doet afbreuk aan de vitaliteit van de medewerker. Maar hoe besteed je op een effectieve manier aandacht aan de financiële stress bij medewerkers? En wat kun je als werkgever doen om het welzijn van medewerkers in deze situatie te verbeteren? Daan de Boer heeft het antwoord op deze vragen. Hij is directeur van vitaliteitsbedrijf Adaptix en was al eens de gast in aflevering 67 om ons bij te praten over de relatie tussen verzuim en vitaliteit. Welkom terug in de studio, Daan.
Dankjewel.
Ja, Daan. We zitten momenteel eigenlijk in een hele gekke situatie met z'n allen. De laatste keer dat wij elkaar spraken, toen was er wel al sprake van krapte op de arbeidsmarkt.
Ja.
Maar toen was die inflatie, daar ging het nog niet over. Maar nu zie je eigenlijk die twee dingen tegelijkertijd. Wat betekent dit nou voor werkgevers en werknemers? Wat is er veranderd in jouw optiek?
Ja, het is inderdaad een heel interessant speelveld waar we op dit moment in zitten. Want die krapte op de arbeidsmarkt is inderdaad terecht wat je zegt. Dat speelt al wat, langer. In Q4 vorig jaar waren er zo'n 123 vacatures tegenover zo'n 100 werkzoekenden in Nederland. Mm-hmm. Maar daarnaast is inderdaad de inflatie iets wat daar nog een extra bijzondere duit in het zakje doet. Want je ziet eigenlijk in tijden van hoge inflatie dat er op de arbeidsmarkt een en ander gaat gebeuren. Ja, dus je ziet dat productiekosten toenemen. Je ziet een stijging in vraag om hogere lonen komt. Mm-hmm. Doordat de kosten voor consumenten toenemen. En dat speelveld op zich zorgt er dan vaak voor dat er tijden van recessie aankomen. Wat je daarin ziet is dat werkgevers niet meer tegen de kosten kunnen produceren waartegen ze zouden willen produceren. Mm-hmm. Producten of diensten te duur worden en daardoor eigenlijk ontslaggolven gaan ontstaan. Maar doordat er nu sprake is van ook nog eens een krapte op de arbeidsmarkt, wordt dat eigenlijk een klein beetje tegen elkaar weggestreept. Hè? Dus werkgevers zijn eigenlijk gedwongen om tegelijkertijd die productiekosten laag te kunnen houden, maar tegelijkertijd er ook voor te zorgen dat ze hun medewerkers in dienst houden. Dus dat ze productiecapaciteit eigenlijk op orde houden. Mm-hmm. En dat leidt inderdaad tot allerlei interessante spanningen in de arbeidsmarkt. Ja.
En wat betekent het dan voor die werknemers? Want we hoorden net al in de inleiding dat voor werknemers is het stijgen van de inflatie natuurlijk, dat is een financiële zorgdossier, zou ik maar zeggen. Speelt dat nou bij medewerkers in alle soorten en maten en bij alle soorten organisaties? Of is er een specifieke groep van medewerkers bij wie dat speelt?
Ja, je ziet eigenlijk dat dit over het hele speelveld wel gebeurt. Hè? Dus die slag om productiecapaciteit of arbeidscapaciteit is eigenlijk overal wel gaande. En wat medewerkers daarvan merken is eigenlijk het volgende. In tijden van krapte, in tijden van economische schaarste, zie je eigenlijk altijd het gebeuren dat diensten duurder worden. En dat zie je hier eigenlijk ook. Dus de salarissen die stijgen eigenlijk voor medewerkers in deze tijd. En werkgevers moeten daar gewoon in mee. Dus je ziet dat nu, hè, volgens mij is er net een akkoord gesloten in de zorg. Waarbij zorgmedewerkers een aardig percentage erbij krijgen. Dit heeft volledig te maken met de krapte die er is eigenlijk ook op het gebied van de zorg bijvoorbeeld. Ja. Dus je ziet eigenlijk overal dat de medewerkers merken dat de salarissen wel aardig meestijgen. Met de druk die zij opvoeren richting hun werkgevers.
Maar je ziet dus ook dat, behalve dat de werkdruk enorm hoog is, zie je dat daar nog eens bij komt dat mensen gewoon in financiële problemen komen. Dus, en dat geeft dan stress, denk ik. Wat zijn dan de gevolgen daarvan, hè, voor medewerkers? En dan met name als het gaat om hun functioneren.
Ja, dus aan de ene kant zie je inderdaad dat werkgevers echt wel willend zijn om een wat hoger salaris te betalen. Aan de andere kant zie je inderdaad de krapte op de arbeidsmarkt natuurlijk ook wel laat zien dat er voor werknemers ook meer werk te doen is. Dus dat daar eigenlijk aan die kant de druk toeneemt op medewerkers. Mm-hmm. Tegelijkertijd zie je dat doordat de prijzen in algemene zin toenemen, dat werknemers ook steeds sneller in een situatie terechtkomen waarin ze financiële middelen tekort hebben om rond te kunnen komen. Dus ook dat zorgt voor extra stress, zeg maar. Dus je ziet dat werknemers eigenlijk langs meerdere assen wat meer onder druk komen te staan. Aan de ene kant doordat de werkdruk of werkhoeveelheid wat toeneemt. Aan de andere kant omdat er ook wat andere stressoren nu op de loer liggen. Nou, die gaan veel meer over, kom ik nou wel rond aan het eind van de maand? Red ik het wel met alle middelen die ik heb, ondanks het feit dat mijn werkgever bereid is om wat meer te betalen?
Waar ik dan benieuwd naar ben, hoe herken je dan die signalen bij medewerkers die duiden op financiële problemen? Hoe herken je die als HR-professional?
Ja, ik denk dat je dat in het begin wel mooi aangaf. Hè? Financiële problemen is toch iets waar werknemers niet zo snel over praten met hun werkgever. Er hangt wel iets van schaamte omheen. Dus het is bar lastig om hier als werkgever nou echt een goed beeld van te krijgen. Hoe zit dat nu echt binnen mijn populatie van werknemers? Yeah. Dus het is allereerst heel erg belangrijk dat je structureel gesprekken voert met medewerkers. Niet specifiek over het onderwerp financiële stress, maar wel over hoe gaat het nu eigenlijk met mijn medewerkers. Zodat je een vertrouwensrelatie opbouwt met mensen. Daarnaast is het heel erg belangrijk dat je als werkgever eigenlijk continu bezig bent. Sowieso financiële stress vinden we belangrijk, maar dus in brede zin het gesprek voeren tussen leidinggevende en medewerker over hoe gaat het? Waar zitten eventuele zorgen die medewerkers ervaren? En daarnaast zijn er natuurlijk allerlei andere dingen die je kunt doen als werkgever om ervoor te zorgen dat medewerkers weten wat ze kunnen doen op het moment dat ze wel in problemen komen. Dat geldt niet alleen voor financieel gerelateerde problemen, maar eigenlijk in allerzins problemen. Ja, ook als we het hebben over thema's als mantelzorg, ook als we het hebben over andere stressoren. Wat kan je medewerker eigenlijk van jou verwachten als werkgever? Ik denk dat dat heel erg belangrijk is om daar structureel het gesprek over te voeren met medewerkers.
Nou, dus jij zou geen onderscheid maken tussen stress als gevolg van financiële problemen en stress als gevolg van bijvoorbeeld dat je mantelzorg moet bieden of dat je werkdruk veel te hoog is. Je zegt eigenlijk, tenminste dat leid ik af uit je woorden, stress is gewoon stress.
Nee, in de aanpak is er wel degelijk een andere oplossingsrichting en zul je er wel degelijk andere tools in moeten zetten. Maar het feit is in ieder geval dat je als werkgever natuurlijk structureel moet weten hoe het gaat met de medewerkers. En dan maak je geen onderscheid in of het nou gaat over de financiële stress, over of het werkgerelateerd of privé gerelateerd is. Het is heel erg belangrijk dat je weet hoe het gaat met medewerkers, omdat dat nogmaals een effect heeft op hoe mensen presteren op het werk. Vandaar het is dus belangrijk om dat eigenlijk continu in zicht te hebben. En daar is nu een extra stress op bijgekomen en dat noemen we dan financiële stress.
En wat je zegt, Daan, is als je inderdaad dat continue gesprek aangaat en blijft inchecken bij de medewerker hoe het gaat, dat is de meest effectieve manier om die schaamte rondom dit onderwerp te tackelen, om daar openheid in te creëren.
Nou, dat zorgt in ieder geval voor een vertrouwensrelatie waarin het voor de medewerker duidelijk is dat ze met eventuele problemen die er zijn ook gewoon in gesprek kunnen met een werkgever. Dat haalt natuurlijk niet direct de schaamte weg rondom dit onderwerp. Mm-hmm. Maar het maakt in ieder geval die drempel wat lager. En wat verder heel erg belangrijk is, is dat je op het moment dat je nu signaleert dat er heel veel medewerkers zijn in werkend Nederland met deze problemen, dat je natuurlijk in bredere zin iets kunt doen met kennisdeling over het onderwerp. Kennisdeling in de zin van hoe maak je nou een sluitende maandafrekening voor jezelf als individu of als gezin. Daar kun je mensen natuurlijk hartstikke goed in trainen. Daar kun je allerlei kennissessies voor organiseren. Maar ook in bredere zin kun je daar natuurlijk kennis over delen. Je kunt er ook voor zorgen dat je duidelijk hebt voor de medewerkers, dat je duidelijk maakt aan de medewerkers dat op het moment dat ze in financiële problemen komen, dat je ook vormen van budget coaching bijvoorbeeld kunt aanbieden. Dus echt individuele interventies. Dus ik zeg hiermee eigenlijk, begin breed met het delen van kennis. En op het moment dat het dan toch misgaat, zorg er dan voor dat je een soort vangnet hebt voor de medewerker, waarin je mensen kunt ondersteunen. Niet zozeer in financiële zin, maar veel meer in begeleidingszin.
Dus als je signalen herkent, dan kan het goed zijn om kennis te delen. Het kan, als het probleem groot zijn, kan een budgetcoach helpen. Wat moet je vooral niet doen als je signalen herkent? Wat zijn geen effectieve hulpmiddelen?
Ja, het is in ieder geval heel erg belangrijk dat zoiets ook echt privé blijft, zeg maar. Dus op het moment dat mensen naar buiten komen met eventuele problemen in gesprekken met leidinggevenden, dan blijft dat natuurlijk, dat spreekt erg voor zich natuurlijk, maar dan blijft dat natuurlijk echt tussen leidinggevende en medewerker. En is dat niet iets wat binnen een organisatie mag gaan rondzingen. De vertrouwelijkheid hier is heel erg belangrijk. Een belangrijke reden daarvoor is natuurlijk ook dat op het moment dat dit één keer misgaat, dat het vertrouwen bij alle medewerkers in één keer beschaamd is. Dus daar wil je echt voorkomen. En nogmaals, het is heel erg belangrijk om mensen persoonlijk te ondersteunen. Het is niet zo effectief om mensen financieel te ondersteunen. Dus het is veel belangrijker om mensen eigenlijk persoonlijke begeleiding aan te bieden, waarin ze beter om leren gaan met hun geld. Ik geef wel eens het voorbeeld van ontwikkelingslanden waar op verschillende manieren geïnterveneerd wordt. Dat kun je doen door geld te geven, maar je kunt dat natuurlijk veel beter doen door mensen te leren om een eigen economie op te bouwen. Bijvoorbeeld mensen te equiperen om een eigen bedrijf op te starten. Liever dat dan dat je geld geeft aan mensen.
Oké, dat is een duidelijk signaal. Je hoeft niet meteen meer salaris te gaan geven. Vooral gewoon goede hulp inschakelen.
Precies.
Ja, inderdaad. En Daan, hoe neem je het omgaan met de gevolgen van die hoge inflatie en geldstress dan mee in je vitaliteitsbeleid?
Ja, eigenlijk in brede zin. Dus in een vitaliteitsbeleid vinden we het heel erg belangrijk dat je gericht aan de slag gaat met de vitaliteit binnen een organisatie. En om gericht aan de slag te kunnen gaan, is het allereerst belangrijk om een goede blauwdruk te hebben van je organisatie. Hoe staat het nu met alle elementen die een invloed hebben op de vitaliteit van de individuele medewerkers? En dat kun je alleen maar doen door inzicht te krijgen in de vorm van onderzoeken hoe het zit binnen jouw populatie, of misschien zelfs wel binnen deelgroepen van een populatie. Dat doe je door onderzoek te doen, door vragenlijsten, door interviews, door anderszins onderzoeken te doen, om te weten wat er speelt binnen de organisatie en dan gericht te interveneren. Het meest effectief op het moment dat je weet waar eventuele problemen zitten, om daar de interventies in te zetten en niet zomaar heel breed met hagel te schieten op iedereen. Want dat kost te veel geld en heeft te weinig impact.
En hoe doe je zo'n onderzoek? Hoe kom je erachter wat voor interventie nodig is en helpt?
Ja, er zijn eigenlijk verschillende manieren waarop je goed kunt onderzoeken hoe het staat met de vitaliteit van je populatie. Een van de meest toegepaste middelen daarin is het doen van een preventief medisch onderzoek. Preventief medisch onderzoek is ook een verplicht instrument, zeg maar, wat werkgevers eens in de zoveel tijd moeten inzetten. En dan krijg je een heel goede blauwdruk van hoe het staat met je populatie over allerlei vitaliteitsgerelateerde of inzetbaarheidsgerelateerde vraagstukken. Wat je nu eigenlijk ziet in een snel veranderende omgeving. Ik bedoel, een jaar geleden hadden we het nog niet over hoge inflatie. Nu kun je geen krant openslaan of het staat op de voorpagina.
Mm-hmm.
We leven in een steeds sneller veranderende omgeving. En daarin is het belangrijk om niet eens in de 3 of 1 in de 4 jaar een heel grootschalig onderzoek te doen, maar veel beter vinger aan de pols te houden. Daarom noemde ik net al eventjes het instrument van gesprekken voeren met individuele medewerkers. Leidinggevende en medewerkers die met elkaar op een structurele manier in gesprek zijn. Maar ook andere instrumenten zoals kortcyclisch meten kunnen daar bijvoorbeeld aan bijdragen. Dus niet nogmaals eens in de zoveel tijd een heel uitgebreid onderzoek doen, maar veel meer werken in de vorm van pulsmetingen. Zodat je ook veel beter, we noemen dat longitudinaal, dus eigenlijk in de tijd in de gaten kunnen houden hoe het met de medewerkers gaat. Dat is een veel effectievere manier om continu te peilen hoe het gaat met medewerkers.
En hoe vaak doe je die pulsmetingen, Daan?
En ons advies is om dat eens per maand of 1 keer per 2 maanden te doen.
Ja.
Dus niet te vaak. En je hebt ook wel organisaties waarin dat wekelijks gedaan wordt. Je ziet dat dan snel de respons afneemt op dergelijke onderzoeken. Er zijn een aantal elementen die daar heel erg belangrijk in is. Als je zo'n pulsmeting doet, dan is het erg belangrijk om de frequentie vast te leggen. Dus 1 keer per maand of 1 keer per 2 maanden. Om medewerkers ook goed inzage te geven in hoe gaat het nu eigenlijk met mijn eigen inzetbaarheid. Hè? Dus zodat mensen ook een soort visuele terugkoppeling krijgen daarop.
Ja, ja.
En het is heel erg belangrijk dat medewerkers weten wat er gebeurt met de resultaten. Dus sowieso, dit soort resultaten worden natuurlijk nooit op individuele basis gedeeld met een werkgever. Maar belangrijker nog, wat gebeurt er dan op groepsniveau met die resultaten? Wat kan ik verwachten van mijn werkgever als er een bepaalde negatieve tendens te zien is, bijvoorbeeld in inzetbaarheid? Of wat voor individuele interventie kan ik verwachten op het moment dat er bij mij persoonlijk iets verandert in mijn situatie?
Ja.
Dus die opvolging is echt essentieel daarin.
En als het goed is, is dat vitaliteitsbeleid zo ingericht dat je er als werknemer ook beter van wordt.
Ja, zeker. Dat zou de doelstelling moeten zijn. Kijk, wij hebben het wel vaker over een model uit de jaren 90. Dat noemen we de Sustainable Service Profit Chain. Wat die gedachte eigenlijk is niets meer of niets minder dan bevlogen medewerkers leidt tot bevlogen klanten en dat leidt op zijn beurt weer tot bevlogen aandeelhouders. En wel in die volgorde. Dus als organisatie is het heel erg belangrijk om goed voor je medewerkers te zorgen.
Mm-hmm.
Die individuele medewerkers zorgen vervolgens weer heel goed voor jouw klanten. En die klanten die zorgen vervolgens weer dat de aandeelhouders ook tevreden zijn. En die methode die zegt eigenlijk zoveel dat het voor een werkgever essentieel is om goed voor werknemers te zorgen. En niet alleen omdat ze daarmee blijven binnen de organisatie, maar omdat bevlogen medewerkers ook daadwerkelijk een groter positief effect, een grotere positieve impact hebben op de klantrelaties en daarmee op het resultaat van het bedrijf waar ze werken.
En ben je nou als werkgever ook aantrekkelijker voor werknemers als je zeg maar duidelijk een goed vitaliteitsbeleid hebt, waar je goed over hebt nagedacht? Ik kan me voorstellen dat het tegen het licht van de krapte op de arbeidsmarkt een interessante pre is.
Nou, zeker inderdaad. Precies inderdaad in het speelveld waarin de krapte op de arbeidsmarkt is, gaat het niet alleen maar over het beste salaris kunnen bieden, maar gaat het over een totaalpakket. Dus wat maakt jou onderscheidend ten opzichte van de concurrenten in de markt? En daar zie je dat er steeds meer aandacht is ook voor goed werkgeverschap. En goed werkgeverschap dat uitzicht natuurlijk op allerlei verschillende manieren. Maar dat zorgt onder andere, dat geeft onder andere ook aandacht voor de inzetbaarheid, de aandacht voor vitaliteit, de aandacht voor ontwikkelmogelijkheden van mensen. En dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling die we zien. Die overigens al een paar jaar gaande is. Maar die hierdoor deels nog wel in een stroomversnelling terecht aan het komen is, denken we.
En kun je dat ook op een goede manier laten zien in je wervingsbeleid bijvoorbeeld als werkgever? Moet je dat in vacatureteksten opnemen? Is dat raadzaam?
Ja, je ziet het steeds meer dat er sowieso heel veel aandacht is voor het onboarden van medewerkers. Nou, een populaire term, maar mensen meenemen in de cultuur en de gedragingen van een bedrijf. Wat super belangrijk is voor mensen om op een goede manier te landen binnen een organisatie. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat er steeds meer organisaties bepaalde budgetten beschikbaar stellen aan medewerkers. Die gaan over ontwikkelmogelijkheden, die gaan over duurzame inzetbaarheid. Dus je ziet in steeds meer vacature teksten ook vrij besteedbaar budget bijvoorbeeld terug. Nou, of je dat budget nou helemaal vrij besteedbaar moet maken, daar heb ik nogal wat twijfels over. Maar het is in ieder geval een beweging die gaat richting, je kunt als medewerker heel goed zelf bepalen wat belangrijk is voor jouw inzetbaarheid. Wat jij belangrijk vindt om ontwikkelrichting te kiezen. En je werkgever kan je daar een stuk in ondersteunen. En ik denk dat een hele belangrijke en mooie ontwikkeling is.
Dan heb je op de website van werkgevers altijd een vacaturepagina waar ook staat hoe de werkgever met de medewerkers omgaat. Is het dan verstandig om iets te roepen van, we hebben ook budgetcoaching bijvoorbeeld?
Ja, dat soort individuele programma's kun je daar zeker op noemen. Wat denk ik veel belangrijker is dat je iets overkoepelenders roept over hoe je omgaat met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Je ziet vitaliteit, duurzame inzetbaarheid is natuurlijk, dat zijn belangrijke termen daarin, maar maatschappelijk verantwoord ondernemen is tegenwoordig ook iets wat steeds meer naar voren komt. Dus als werkgever is er een heel pakket aan allerlei gedragingen die jou als werkgever aantrekkelijk maken voor werknemers om bij te komen werken. En dat is aan de ene kant aandacht geven aan de individuele medewerker en wat doe je eraan om ervoor te zorgen dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen, duurzaam inzetbaar blijven en dat soort dingen. En aan de andere kant is er iets wat gaande is, wat gaat over wat is mijn bijdrage met mijn werk aan de maatschappij. Dus wat het wordt steeds betekenisvoller, zeg maar, wat we willen bijdragen. En werkgevers hebben dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid daarin. Maar zien ook het belang in van dit soort thematieken. Dus ook dat zie je steeds meer terug op websites inderdaad en op wervingskanalen.
Zie je dat ook terug in de inzetbaarheid van medewerkers als bedrijven actief aandacht besteden aan bijvoorbeeld purpose, aan hoe je als medewerker van het bedrijf bijdraagt aan de samenleving?
Ja, op een indirecte manier. Dus zo heel direct is dat iets ingewikkelder om aan te tonen, maar op een indirecte manier zie je dat wel. En dan kom je eigenlijk terug op de bevlogenheidstheorie, zeg maar, waar het gaat over energiebronnen en stressoren die er zijn in het werk. En als er maar voldoende energiebronnen voorhanden zijn in het werk, de dingen die het werk leuk maken, die dragen bij aan de bevlogenheid van medewerkers. Mm-hmm. En een van de sterkst voorspellende energiebronnen die er zijn binnen dat hele model en het hele spectrum van energiebronnen is intrinsieke motivatie. Dus intrinsieke motivatie, hoe belangrijk, hoe zinvol is het werk nu eigenlijk dat jij doet? Hoe gemotiveerd ben je om dat werk te doen? En dat is natuurlijk een hele belangrijke energiebron die je aanboort op het moment dat je zinvol werk doet. Dus op die manier zie je dat zeker terug en zie je dat het een effect heeft op de bevlogenheid van je populatie. En zie je dat het daarmee ook een effect heeft op de productiviteit van mensen. Want bevlogen medewerkers zijn een stuk productiever dan niet bevlogen medewerkers. Er is zoveel onderzoek naar gedaan. Die zijn effectiever in sales. Die zijn beter in klantrelaties en klantretentie en dat soort dingen. Dus super belangrijk om daar aandacht voor te hebben.
En hoe zorg je er nou voor in het kader van die stijgende werkdruk dat medewerkers toch het gevoel blijven houden dat ze ook energie uit hun werk kunnen halen? Wat moet je daar als werkgever voor doen? Want dat is natuurlijk wel een uitdaging.
Ik denk dat het belangrijk is dat we daarbij eerst even stilstaan bij de definitie van werkdruk. Want werkdruk is een heel erg subjectief iets. Werkdruk is heel erg afhankelijk van allerlei factoren die niet met werkhoeveelheid te maken hebben. En daarbij is het dus belangrijk om werkdruk iets meer te proberen te objectiveren. Want als we het over werkdruk hebben, dan is dat vaak een combinatie van werkhoeveelheid, maar vaak ook een combinatie van stressoren en energiebronnen die niet zo handig op elkaar inspelen. Mm-hmm. En waar wij proberen aandacht voor te hebben in onze aanpak rondom vitaliteit bij organisaties, is met name naar het speelveld energiebronnen en stressoren kijken. En niet zozeer naar uitspraken die er zijn over werkdruk. Want als we werkdruk even beetpakken en we zetten daar voldoende energiebronnen tegenover. Dus even in het voorbeeld, we hebben werkdruk. Mensen ervaren veel werkdruk, maar daar staan een heleboel energiebronnen zoals autonomie, sociale steun, intrinsieke motivatie tegenover. Dan hoeft zo'n initiële stressor zoals werkdruk of werkhoeveelheid kan zijn, hoeft niet te leiden tot stressreacties, maar kan zich eigenlijk op een veel positievere manier uiten. Op het moment dat jij heel veel autonomie hebt en heel veel regelruimte, dan maakt de werkhoeveelheid vaak niet zo heel veel uit. Of heeft in ieder geval een kleiner effect op de uiteindelijke uitkomst op duurzame inzetbaarheid.
Ja.
En dat is dus ook wat wij aan organisaties zoveel mogelijk proberen mee te geven. Probeer niet alleen maar naar de stressoren in het werk te kijken. Dus focus niet alleen maar op de dingen die het werk minder leuk maken, maar kijk vooral ook naar wat daar tegenover kan staan. De hoeveelheid werk is de afgelopen decennia alleen maar toegenomen voor medewerkers. Maar als je daar maar voldoende regelruimte en autonomie tegenover zet, dan kunnen medewerkers over het algemeen veel beter met die werkhoeveelheid omgaan. Als je ze dan ook nog eens de mogelijkheid geeft om het werk dusdanig uit te voeren, dusdanig op te knippen, dat het voor hun ook werkt, dan zie je dat medewerkers eigenlijk niet uitslaan naar stress- of burn-out gerelateerde klachten, maar sterker nog dat die energiebronnen zo zwaar wegen dat mensen evengoed met een hele hoge hoeveelheid werk bevlogenheid kunnen laten zien.
Dus eigenlijk het in balans houden van die energiebronnen aan de ene kant en werkdruk aan de andere kant is eigenlijk de belangrijkste manier om te zorgen dat mensen toch gewoon een blije medewerker zijn.
Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt. Nou, het is inderdaad een balans waar het erg belangrijk is om met name ook naar die energiebronnen te kijken, omdat je daarmee gewoon kunt bufferen.
Nou, mooi Daan. Ik denk dat dit gesprek voor veel luisteraars een goede motivatie zou zijn om aan de slag te gaan met inflatie en geldzorgen. Om ze in ieder geval bespreekbaar te maken onder medewerkers. Ik ben nog benieuwd als laatste vraag, welke boodschap wil je dat onze luisteraars meenemen na het luisteren van deze aflevering?
Ja, ik denk dat de belangrijkste boodschap is. Ik denk dat die ook een paar keer is teruggekomen. Dus risico op lichte herhaling. Is dat er met name een heel goed gesprek moet zijn tussen medewerker en leidinggevende. Het is heel erg belangrijk dat een leidinggevende weet wat er speelt onder de medewerkers. Om op basis daarvan goed en gericht te kunnen ondersteunen, te kunnen helpen. Dus die vertrouwensrelatie leidinggevende-medewerker is belangrijk om dingen bespreekbaar te kunnen maken. Om dingen boven water te krijgen en om er ook op te kunnen acteren. Op het moment dat die vertrouwensrelatie er niet is, dan zul je nooit het gesprek voeren over stressoren, werkgerelateerd en al helemaal niet over privé gerelateerd. Dus investeren in die relatie is superbelangrijk. En daarmee is het dus ook heel erg belangrijk om je leidinggevende te equiperen om dat gesprek te kunnen voeren. Er zijn allerlei mogelijkheden om leidinggevenden daarin te helpen. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is.
Bedankt voor deze praktische inzichten, Daan. En jij luisteraar, bedankt voor het luisteren. En natuurlijk heel veel succes gewenst met het bespreekbaar maken van dit hele belangrijke onderwerp.
Dankjewel.
Dit is het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5-sterren review in Apple Podcast of Spotify. En heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mailtje naar redactie@hrpodcast.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.